Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 51 zingen wij het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt, het derde vers van Psalm 51. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief aan de Hebreeën, daarvan het 12e hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers. Hebreeën 12, de versen 18 tot en met 29. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. en wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Hebreeën 12 vanaf vers 18. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en tot de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij, indien die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en Godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 12, daarvan het 24ste vers. Hebreeën 12, het 24ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel, tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij het bloed der besprenging. Het bloed der besprenging. En dat spreekt ons van een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat dat bloed is. In de tweede plaats willen we erop letten van wie dat bloed is. En in de derde plaats willen we erop letten wat de sprake van dat bloed is. Dus het bloed der besprenging, onze eerste gedachte, wat dat bloed is. Waarom wordt dat zo genoemd? Bloed der besprenging, want normaal gesproken dan sprengen wij niet met bloed. Jongens en meisjes, als je bloed hebt, dan probeer je dat zo gauw mogelijk te stelpen. Je doet er een pleister op. Of je houdt er een doekje tegenaan, je gaat niet met bloed sprengen. Waarom wordt hier nu gesproken over bloed der besprenging? Wat is dat voor bloed? Onze tweede gedachte van wie dat bloed is. En dat staat aan het begin van de tekst. Dat bloed is het bloed van de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. En onze derde gedachte, wat de sprake van dat bloed is. Er gaat van dat bloed een sprake uit. Het is net alsof dat bloed roept. En het roept betere dingen dan het bloed van Abel, staat er in onze tekst. Gemeente, onze tekstwoorden in deze doopdienst zijn genomen uit de brief van waarschijnlijk de apostel Paulus aan de Hebreeën. Eén ding is zeker, dat deze brief geschreven is aan christenen uit de Joden. En christenen uit de Joden hebben het over het algemeen niet makkelijk. Zij lopen ook het gevaar om telkens weer terug te zakken in die oude Joodse ceremoniën. Dat is vaak de strijd geweest. En apostel Paulus in deze brief aan de Hebreeën, hij wijst op het grote verschil wat er is tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude testament en het nieuwe testament. Het grote verschil wat er is tussen Mozes en tussen Christus. En dat de openbaring van het nieuwe testament veel rijker is. Het is natuurlijk niet zo, gemeente, dat het verbond der genade vroeger een ander verbond was dan het verbond der genade nu. Het verbond met Abraham, jongens en meisjes, is precies hetzelfde genadeverbond als het genadeverbond waar het bij de doop over gaat. Daarom zingen wij ook altijd Psalm 105. Want het is hetzelfde verbond. En het verbond met Israël, hetzelfde verbond. De Heer heeft dat verbond afgekondigd van de Sinaï. En het volk heeft gevreesd toen het de stem van de Heere hoorde. Het is hetzelfde verbond, maar er zijn verschillende bedelingen. In het Oude Testament, daar leefde het volk van Israël onder de strenge ceremoniën. Het was de schaduw van de komende Heere Jezus Christus. En in het Nieuwe Testament, dan gelden die strenge ceremoniën niet meer, omdat de Heere Jezus zijn bloed heeft gestort. En vooral op dat priesterlijke werk van de Heere Jezus, op zijn offer, op zijn bloed, op zijn bidden en op zijn zegenen. Daar wijst apostel Paulus op in de brief aan de Hebreeën. Op een hele rijke manier vergelijkt hij het werk van Christus bij het werk van de oude priesters vroeger. Eigenlijk was dat werk maar heel gebrekkig. Het was schaduwachtig, maar in Christus is de vervulling. En zo gaat het ook in deze tekst over het priesterwerk van de Heere Jezus. Het gaat over zijn bloed. En dat bloed dat wordt genoemd het bloed der besprenging. In het Oude Testament was het heel gebruikelijk om met bloed te sprengen. Niet met mensenbloed, maar met het bloed van de offeranden. We vinden dat bijvoorbeeld direct na de wetgeving in Exodus 24. De Heer heeft van de Sinaï zijn wet afgekondigd onder het genadeverbond. En het volk heeft beseft, wij kunnen voor God niet bestaan. Ze hebben tegen Mozes gezegd, Mozes, laat de Heer het tegen u spreken en wilt u het tegen ons zeggen. Ze konden voor de Heere niet bestaan, ze hadden een middelaar nodig. En toen heeft Mozes na de afkondiging van de wet, heeft hij een altaar gebouwd van 12 kolommen. Er zijn dieren geslacht, brandoffers en dankoffers van jonge ossen. En het bloed werd opgevangen, dat moet ontzaglijk veel bloed geweest zijn, wat in bekkens werd opgevangen. En de helft heeft Mozes gesprengd op dat altaar van die 12 kolommen. En de andere helft van dat bloed heeft hij gesprengd over het volk van Israël. Aangrijpend, zij stonden daar voor Mozes en hij nam van dat rode bloed en hij wierp het over het volk heen. Zodat de mensen, jongens en meisjes, de spetters van dat bloed kregen. Op hun gezicht en op hun kleren. Ze werden als het ware bedekt met het bloed. En dat bloed wordt daar genoemd het verbondsbloed. Mozes zegt, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heere met uw lieden gemaakt heeft. En in Hebreeën 9, daar wordt die geschiedenis ook door de apostel besproken. En dan zegt hij, want als de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dus alles wat heilig moest zijn, ook de vaten van de tabernakel, werden besprengd door Mozes met dat bloed des verbonds. Dat bloed dat reinigt. Dat bloed dat heiligt. Dat offerbloed dat zuivert. En er is nog een heel belangrijk moment onder het volk van Israël, wanneer het bloed gesprengd werd. En dat was op de grote verzoendag. Eén keer op een jaar, dan mocht de hoge priester ingaan in het heilige der heiligen met het bloed. En dat bloed van het brandoffer, dat werd gesprengd op het deksel, het gouden deksel, het verzoendeksel van de ark des verbonds. En dat wees heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Onder dat bloed, daar lag de wet. De wet zou je kunnen zeggen die op de Sinaï zo gebruld had. Dat het volk bang was dat ze sterven zouden. Die wet die lag heel rustig. Je zou kunnen zeggen tevreden onder het bloed. Onder het gouden verzoendeksel. Dus dat bloed, dat besprengende bloed, dat heeft kracht. Dat heeft verzoenende kracht, dat heeft vergevende kracht. En gemeente, die kracht die zullen wij persoonlijk in ons hart moeten ondervinden. Dat bloed dat moet ook op ons gesprenkeld worden. En dan niet letterlijk. Niet letterlijk, het is niet meer het Oude Testament, we leven onder de tijd van het Nieuwe Testament. Het bloed van de Heere Jezus is gevloeid, maar het moet gesprenkeld worden door de Heilige Geest. Het moet gesprenkeld worden in de toepassing. We hebben het nodig voor onze rechtvaardigmaking, de vergeving van onze zonde. We hebben het nodig voor de heiligmaking, de reiniging van de smet. En hebt u zo vanmiddag ook naar het doopwater gekeken? Met een heilbegerig hart was het ook uw bede, Heere, spreng van dat bloed ook aan mijn ziel. Ik heb het mogen sprengen aan het voorhoofd van de kinderen. Ik heb het ook niet in een hartje kunnen brengen, jongens en meisjes. Dat kan een dominee ook niet. Ik kan het alleen maar aan de buitenkant brengen. Maar de Heere kan het van binnen brengen. Heb je daarom gebeden? Of de Heere dat bij deze beide kinderen wilde doen? Of de Heere dat ook in je eigen hart wil doen? Hebben wij daarom gebeden, ouders, of wij gereinigd mogen worden van onze zonde? Want wij moeten gereinigd worden. Dat leert de doop. Ik heb het u gelezen uit het formulier. Wij moeten gereinigd worden. Maar ook wij kunnen gereinigd worden. Er is een middel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Dus wiens bloed is het? Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het is het bloed van de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. Wat doet Paulus hier in dit hoofdstuk? Hij maakt een vergelijking tussen de middelaar van het Oude Testament en de middelaar van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat was de strenge tijd, zouden we kunnen zeggen. Dat was de tijd van de schaduwen. Mozes stond tussen het volk van Israël en tussen de Heere in. Maar gemeente, Mozes kon niet veel troost bieden aan het volk. U kunt het ook lezen in het 21ste vers. Daar staat dat Mozes zo bevreesd was dat hij het uitriep: ik ben gans bevreesd. Hij was zeer bevende. De middelaar, jongens en meisjes. Hij moest tussen het volk en de Heere instaan. Maar Mozes voelde, hij kon die twee partijen niet bij elkaar brengen. Mozes was ook schuldig aan de heilige wet. Mozes had ook verzoening nodig. Mozes stond te beven als een riet. Mozes kon eigenlijk het volk van Israël helemaal niet troosten. Maar Paulus wijst op de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En wat is het verschil tussen Mozes en Jezus? Mozes was een zondaar, Jezus niet. Mozes, hij bad voor het volk. Jezus gaf zijn bloed, zijn reine bloed voor zijn kinderen. Mozes kon geen verzoening aanbrengen, de Heere Jezus wel. En op die nieuwtestamentische openbaring van het verbond, daar wijst de apostel over op in dit hoofdstuk. Hij zegt, die besprenging zoals vroeger, dat is niet meer nodig. Die ceremoniële wassingen, die ceremoniële reinigingen zijn nu niet meer nodig. Dat vreemde bloed van de varren, daar is ander bloed voor in de plaats gekomen. En dat is het bloed van Jezus. En dat bloed, dat heeft voor de apostel zo'n diepe waarde. Gemeente, wij mogen leven onder de bedeling, de nieuwe bedeling van het genadeverbond. Dat is mooi. Wij hebben niet meer al die strenge regels zoals vroeger. Dat was onder de oude bedeling van het genadeverbond. Wij hoeven onze kinderen niet te besnijden. Er hoeft geen bloed te vloeien. Er hoeven geen paaslammeren geslacht te worden. Wij leven onder de nieuwe bedeling van het genadeverbond. De Heere Jezus is gekomen. Maar leven onder de bedeling, wij zeggen ook wel eens leven op de erven van het genadeverbond, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Wat lezen wij van deze Hebreeën? Wij lezen van deze Hebreeën: gij zijt gekomen. Kijk eens naar het 22e vers. Daar zegt de apostel: gij zijt gekomen. Waar naartoe bent u gekomen? Naar de berg Sion, de stad des levende Gods, de algemene vergadering. Maar die woorden: gij zijt gekomen, die horen ook bij het 24e vers. Dus eigenlijk staat hier: gij zijt gekomen tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus. Deze mensen leven niet alleen onder de nieuwe bedeling, maar ze leven, zou je kunnen zeggen, onder het bloed van de middelaar. Zij zijn tot Jezus gekomen. En dan is mijn vraag vanmiddag natuurlijk: bent u ook reeds tot hem gekomen? Gekomen tot die middelaar. Is zijn bloed voor ons al onmisbaar geworden? Komen tot Jezus, zegt iemand: dominee, dat kan toch zomaar niet? Ik heb de preek van vanmorgen nog zo helder in de gedachten. En toen hebt u heel duidelijk gezegd dat een mens niet eens een goede wil heeft om een goede beslissing te nemen geestelijk. Dus hoe zou ik komen tot Jezus? Wat is de weg naar Jezus? Nou, als u dat wil weten, dan zou ik zeggen: lees eens zondag 2, 3, 4, 5 van onze Heidelbergse catechismus. Zo komt een zondaar tot Jezus. Dat is in de weg waarin de zelfverlossing helemaal aan een eind komt. In die catechismus, daar lezen we telkens een tegenwerping van iemand die zegt: maar kan het dan niet zus en kan het dan niet zo en zal God dan niet? En weet u hoe het eindigt? Het eindigt met de uitroep: maar wie is deze middelaar? Wie is deze middelaar? Het is iemand die nergens meer houvast heeft, die afgebroken is in zichzelf, die door de wet alles ontnomen is, door de ontdekkende functie van de wet. Want waarom heeft de Heere zijn wet aan de kinderen Israëls gegeven onder het verbond? Als een kenbron van hun ellende. En als een tuchtmeester tot Christus. Dat ze in zichzelf verloren zouden gaan. Ze zouden leren: buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gekomen tot Jezus. Dat was de rijkdom van deze Hebreeën. En tot zijn bloed. Het bloed der besprenging. Wie deel heeft aan deze middelaar, die heeft ook deel aan zijn bloed. Deze middelaar is een algenoegzame middelaar. Gemeente, als het goed is, dan hebben wij buiten hem geen rust. Is het uw bede al geworden: trek mij, Heere, en wij zullen u nalopen? Is het uw bede al geweest: zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen? Hebben wij met een heilbegeerig oog naar de doopsbediening gekeken? Voelt u wel, het maakt zo'n groot verschil hoe dat je in de kerk zit. Of je gewoon uit gewoonte naar de kerk gekomen bent en je zegt: is dopen vanmiddag? Nou, ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat. Of dat je in je bank zit als een onreine zondaar, als een verloren mens. Iemand die niet meer weet hoe ooit nog zalig te worden. En dan kom je in de kerk, jongens en meisjes, en dan hoor je dat er nog een mogelijkheid is. Nou, reken maar dat je dan zit te luisteren in de kerk. Reken maar dat je dan zit te kijken. Reken maar dat je dan zit te bidden onder de doopsbediening. Dan zeg je, Heer, dat heb ik nodig. Reinig mij van al mijn vuile zonden. Het bloed van de Heer Jezus Christus, dat is het bloed van de middelaar. De Heer Jezus, hij kan doen wat Mozes niet kon. Hij kan die twee partijen wel samenbrengen. Het is zijn bloed. En dat bloed hebben we hier niet. Ik heb hier water. Ik heb niet de beschikking over het bloed, gemeente. Dat doet de Heilige Geest. Maar ik mag u onderwijzen door het water. En dat water, dat is veelzeggend. Dat water, daar gaat een boodschap van uit. De Heer daalt wel heel laag af, vindt u niet? Dat hij het zo duidelijk laat verkondigen. Dat de woorden samen mogen gaan met een beeld, met een teken, met een sacrament. Van wie dat bloed is. We gaan naar onze derde gedachte, wat dat bloed doet. Want dat bloed dat spreekt. Er gaat een sprake uit van dat bloed. Dat bloed dat spreekt goede dingen. Dat bloed dat spreekt betere dingen dan Abel. Het bloed van de Heer Jezus is bijzonder bloed. Het is niet zomaar het bloed van een martelaar, zoals de dochters van Jeruzalem dat dachten. De eerste martelaar op aarde was Abel. Het bloed van Abel is martelaarsbloed. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Dat was zo heel kort na de zondeval. De ouders Adam en Eva hebben tegen God gezondigd en dat hebben ze in hun gezin wel gemerkt. De gevolgen van de zonde, die waren heel bitter. Kaïn sloeg zijn broer Abel dood. En Abel was een onschuldige. Abel had niks gedaan. Abel was iemand die de Heere vreesde. En dat kon Kaïn niet uitstaan. Er was boosheid, er was nijd bij Kaïn. En dat bloed van Abel, hij heeft zijn broer zo geslagen dat Abel gebloed heeft. En dat bloed van Abel, dat is op de aarde gedropen. En ja, dat droogt op en dan is het voorbij. Nee, zo is het niet. Nee, dat bloed dat roept. Wij horen dat misschien niet, maar de Heere hoort dat wel. De Heere zegt tegen Kaïn in Genesis 4 dat er een stem des bloeds is van zijn broeder. De Heere hoort iets roepen. Het bloed van Abel dat roept tot God. En wat roept dat bloed dan? Dat bloed dat roept om wraak. Het kan toch niet zo zijn dat iemand onschuldig gedood wordt en dat de dader geen straf zal krijgen? Dat moet toch gewroken worden? Het bloed dat roept om wraak. En zo is er in het Oude Testament heel veel bloed dat roept om wraak. Dat is het bloed van de profeten, die onschuldig gedood zijn. De Heer Jezus heeft erover gesproken in Matteüs 23. Daar spreekt hij van het bloed van Abel tot het bloed van de laatste martelaar van het Oude Testament, Zacharia, de zoon van Barachia. Die is gedood tussen de tempel en het altaar. En de Heere zegt, dat bloed dat zal gewroken worden. Het bloed der martelaren zal gewroken worden. Zelfs in de hemel wordt daar nog om gebeden. De martelaren, hun zielen zijn onder het altaar, lees ik in het boek Openbaring. En zij bidden, hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Dat bloed, dat roept nog altijd om wraak. Het zal betaald moeten worden. Ja, en zo is het met het bloed van de Heer Jezus ook natuurlijk. De Heer Jezus was ook onschuldig. Dus dat bloed van de Heer Jezus, dat moet ook gewroken worden. Nou, er is toch een verschil, gemeente. En wat is het verschil? Wel, de Heer Jezus, hij vergoot zijn bloed niet als martelaar, maar hij vergoot zijn bloed als middelaar. Hij vergoot zijn bloed vrijwillig. Hij vergoot zijn bloed omdat wij doodslagers zijn, omdat wij de dood verdiend hebben. Hij moest sterven om de straf op de zonde weg te dragen. Dat bloed van Jezus, dat spreekt andere dingen dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel, dat roept om wraak. Het bloed van Jezus, inderdaad, dat bloed, dat spreekt ook van het recht van God. Zonder bloed stort in geen vergeving. De lijdenstijd leert ons dat God de zonde nooit ongestraft laat blijven. Dat God strenge rechtvaardigheid voldoening eist. Zonder voldoening kan er geen verzoening zijn. En het bloed van de Heer Jezus, dat leert ons dat hij onder dat recht van God gebogen heeft. Hij wilde er niks van af hebben. Hij wist dat de zaligheid alleen kan zijn met behoud van Gods deugden. De drinkbeker van zijn vader wilde hij ledigen. Dus dat bloed, dat spreekt van Gods toorn. En wat is het nodig, gemeente, dat we dat inleven, dat we tegen God gezondigd hebben, dat we voor God niet kunnen bestaan. De Heere eist ons bloed. Betaal mij wat geschuldig zijt. En als die eis niet gaat wegen uit het stuk van de ellende van de catechismus, dan komt er ook geen plaats voor de verzoenende kracht van het bloed van de Heer Jezus. Dat bloed van Abel, dat kon niemand verlossen. Nee, dat bloed van Abel, dat was eigenlijk onrein bloed. Abel was ook een zondaar. Hij was wel onschuldig, maar hij was voor God niet onschuldig. Hij had ook erg zonde. Dus Abel kon niemand verlossen met zijn bloed. Maar het bloed van de Heere Jezus, dat is ander bloed. Dat bloed dat roept om verzoening. Dat heeft de Heere Jezus gebeden toen hij genageld werd aan het vloekhout, terwijl ze bezig waren om hem te hechten aan het kruishout. Toen heeft hij gebeden om vergeving. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wij zouden gebeden hebben, Vader, wreek mijn bloed. Vader, grijp in. Maar de Heer Jezus bad, vergeef het hen. Hij bad op grond van zijn bloed om verzoening voor de doodslagers, voor de vijanden. Wat is dat onuitsprekelijk, het bloed van de Heere Jezus. Dat is verzoenend bloed. Dat is bevrijdend bloed. Het bloed van de Heere Jezus is het zegel van de verlossing. In het avondmaalsformulier staat dat de Heere Jezus het verbond der genade vastgemaakt heeft in zijn bloed. Toen hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En dat zegel, daar spreekt de doop van. De doop is niet alleen een teken, maar de doop is ook een zegel. God de Vader hecht het zegel der verzoening door de doopsbediening, in de doopsbediening, bij het bloed van zijn Zoon. Kijk, je kunt dat natuurlijk nooit vastmaken aan het water. De verzegelende kracht ligt in het bloed. Je mag het niet losmaken van Christus. Maar dat water wijst wel heen naar het bloed. Dat heerlijke bloed waarin zo'n onuitsprekelijke ruimte ligt, gemeente, om zalig te worden. En dan mag Paulus zeggen van die Hebreeën, gij zijt gekomen tot dat bloed. Mensen, laat je toch niet weer verleiden om terug te keren naar de schaduwdienst. Laat je toch niet terugtrekken naar de oude ceremonieën. Het Nieuwe Testament is zoveel heerlijker. Mozes kon het volk niet troosten. Jezus kan de zijne wel troosten. Mozes' gebed als priester werd afgewezen toen hij zei, delg mij maar uit uw boek. Maar Jezus' gebed wordt niet afgewezen als hij zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden. O, zie toch aan, zie hen toch aan in mijn bloed. En wat is nou zo groot, gemeente, dat dat bloed genoemd wordt het bloed der besprenging. Stel voor dat de Heere dat bloed nou niet zou sprengen. Dan was er geen behoud. Maar dat bloed, dat is het bloed der besprenging. En dat hebt u vanmiddag gezien. Dat water, dat is gesprenkeld. Dat is besprengd op het hoofd van de kinderen. Ze werden ermee bevochtigd. Het droop zelfs van hen af. En zo is het bloed van de Heere Jezus, dat is het bloed van besprenging. En dat moet bij ons komen. Zoals het water bij de kinderen. Zo moet het bloed bij ons hart komen. Waarom? Om gereinigd te worden. Om gezuiverd te worden. Dat bloed, dat is de toegang, u hebt het horen lezen. Dat bloed, dat is de toegang tot de berg Sion. Tot de stad des levende gods, tot het hemelse Jeruzalem. Dus het is de deur, zou je kunnen zeggen, naar het eeuwige paradijs. Buiten dat bloed is er geen toegang. Want Gods gerechtigheid moet genoeg gedaan worden. Het bloed der besprenging, wat leert ons dat nou, gemeente? Wel, dat leert ons ook wel dit, dat bloed dat moet niet alleen uitgestald worden. Maar dat bloed moet ook gesprengd worden. En ik mag dat ook doen in de prediking. De prediking is de bediening der verzoening. Dus zoals Mozes in het Oude Testament het bloed wierp over de gemeente. Zo mag ik het woord als het ware werpen over de gemeente. Maar de toepassing van dat bloed, dat is het werk van de Heilige Geest. En als dat gebeurt, dan ervaar je dat. Die bloedvloeiende vrouw, toen ze de Heer Jezus aangeraakt had, jongens en meisjes, toen voelde ze dat er wat gebeurde. Door het geloof had ze de middelaar van het Nieuwe Testament aangeraakt. Ze was tot hem gekomen, net als de Hebreeën. Ze had het eerst buiten hem gezocht, overal had ze het gezocht. En net als in zondag 2 tot en met 4 van de catechismus, ze had niks meer overgehouden. Dat is het sprekende voorbeeld van de weg van afsnijding. Alles verloren, geen geld meer, het was alleen maar erger geworden. En naar Jezus kon ze niet. Waarom niet? Ze mocht niet eens tussen de scharen komen. Ze was onrein. Dus zalig worden was voor haar onmogelijk. Maar de Heere trok haar. Krachtdadig, onwederstandelijk. En toen ze bij hem kwam, en toen ze door het geloof de zoom van zijn kleed mocht aanraken, toen voelde ze de kracht van zijn bloed. Want de fontein van haar bloed stopte. En de fontein van haar bloed, dat was onrein bloed. Die vrouw was onrein, door het bloed. Ons bloed is onrein. Ons bloed dat laat zien dat wij sterven moeten. Als je bloed verliest, dan verlies je je kracht. En als je te veel bloed verliest, dan zou je sterven. Bloed dat ziet op de dood. En dood is de straf op de zonde. Dus bloed verontreinigt ons. Die vrouw was onrein. Maar ze werd gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Gemeente, het is niet genoeg als je van dat bloed hoort. Het is zelfs niet genoeg als het water van de doop op je gesprengd wordt. Maar het is nodig dat dat bloed dichterbij komt. Het moet komen aan onze onreine handen. Het moet komen aan onze onreine voeten. Het moet komen aan ons onrein hoofd. Ja, we zijn onrein van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van alle zonden. En dat is het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus doet dat in zijn verhoging. Door zijn geest reinigt hij zondaren. Leg dit toch niet naast u neer. We hebben het horen lezen dat de mensen die Mozes verworpen hebben, staat in het 25e vers, zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Wie was dat? Wie gaf er op aarde goddelijke antwoorden? Mozes. En diegene hebben niet kunnen vlieden, staat er. Die zijn niet kunnen ontvluchten. Die heeft God veroordeeld. Wel, als die mensen zelfs zijn veroordeeld die Mozes hebben verworpen, de middelaar van het Oude Testament, hoeveel zullen wij ontvlieden, zo wij ons van die hoofdletter afkeren die van de hemelen is? Als de mensen verworpen zijn die Mozes verworpen hebben, hoeveel te meer, gemeente, als wij Christus verwerpen. Als we zijn bloed onrein achten. De apostel die wijst op het beven van de aarde, 26e vers. De aarde bewoog. Wanneer was dat? Dat was met de wetgeving. Die berg Sinaï, die beefde en die rookte toen God sprak, dat is verschrikkelijk geweest. De majesteit van God. Maar er staat in het 26e vers, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de hemel, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. Dus gemeente, wij zullen zoals het volk eenmaal stond bij de Sinaï, zullen wij als aan de grond genageld staan. Als de Heere Jezus komt, dan zal de aarde bewogen worden en de hemel zal bewogen worden. Het heelal zal bewogen worden. En als je dan geen middelaar hebt, en als je dan wel gedoopt bent, maar geen bloed hebt, hoe zullen we dan bestaan voor de rechter van hemel en aarde? Onze God is een verterend vuur. Heel aangrijpend. Niemand kan voor hem bestaan. Alleen achter het bloed zijn we veilig. Zoals de eerstgeborenen in Israël veilig waren achter het bloed, zo zijn we alleen veilig achter het bloed. Wel, rust dan toch niet tot je mag weten ook tot hem gekomen te zijn. En het uit zijn mond gehoord hebben, wat die bloedvloeiende vrouw mocht horen. Uw geloof heeft u behouden. Amen.